Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst. Uit Psalm 88, vers 1 en 2. Psalm 88, vers 1. O God, mijn hel, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten tot u in mijn jammer staat. Ik nader biddend, wil mij horen. En neig tot mijn geschrei uw oren. En het tweede mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 88, vers 1 en 2. Lezing deze morgen zal zijn uit Job, het derde hoofdstuk. We noemden u Job 3 als onze schriftlezing, maar stellen ons vooraf onder de tuchtende belofte van Gods heilige wet en aansluiting daarop zingen we uit de 10 geboden het 9e vers, och of wij uw gewoon volbrachten.
God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Hoofdstuk 3. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag, zijn geboortedag. Want Job antwoordde en zeide, de dag verga waarin ik geboren ben, en de nacht waarin men zeide, een knechtje, een jongen, een zoon is ons ontvangen. Dezelfde dag zij duisternis, dat God naar hem liet vragen van boven, en dat geen glans over hem zal schijnen. Dat de duisternis en de doodschaduw hem verontreinigen, en dat wolken over hem wonen, dat hem verschrikken de zwarte dampen van de dag. Dezelfde nacht donkerheid nemen hem in, dat hij zich niet verheugen onder de dagen des jaars, dat hij in het getal der maanden niet komen. Zie, dezelfde nacht zij eenzaam, dat geen vrolijk gezang daarin komen, dat hem vervloeken, de vervloekers des dags die bereid zijn hun rouw te verwekken, dat de sterren van zijn schemertijd verduisterd worden. Hij wachtte naar het licht en het worden niet, en hij ziet niet de oogleden des dageraads, omdat hij niet toegesloten heeft de deuren mijns buiks, nog verborgen de moeite van mijn ogen. Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder aan en heb de geest gegeven als ik uit de buik voortkwam? Waarom zijn mij de knieën voortgekomen en waartoe de bossen opdat ik zuigen zou? Want nu zou ik nederliggen en stil zijn. Ik zou slapen, dan zou van mij rust wezen. Met de koningen en raadsheren der aarde die voor zich woeste plaatsen bebouwden, of met de vorsten die goud hadden, die hun huizen met zilver vervulden. Of als er verborgen misdracht, miskraam zou ik niet zijn, als de kinderen die het licht niet gezien hebben. Daar houden de bozen op van beroering en daar rusten de vermoeiden van kracht. We zijn de gebondenen tezamen in rust. Ze horen de stem des drijvers niet. De kleine en de grote is daar. En de knecht vrij van zijn heer. Waarom geeft hij de ellendige het licht? En het leven de bitterlijk bedroefden van gemoed? Die verlangen naar de dood, maar is er niet. En graven daarna, meer dan naar verborgen schatten. Die blijde zijn tot opspringens toe en zich verheugen als zij het graf vinden. Aan de man wiens weg verborgen is en die God overdekt heeft. Want voor mijn brood komt mijn verzuchting en mijn breulingen worden uitgestort als water. Want ik vreesde en vreesde en ze is me aangekomen en wat ik schroomde is mij overkomen. Ik was niet gerust en was niet stil en rustte niet en de beroering is gekomen.
We zingen terwijl er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk opnieuw uit Psalm 88 en nu vers 3 en vers 4. Ben afgezonderd bij de hoop der doden die terneergeslagen in het bloeien van hun blijde dagen, gestuit in hun levensloop, met aarde bedekt van elk vertreden door uw hand zijn afgesneden. Gij hebt mij in de kuil gelegd, in diepte in duisternis gesloten. Uw grimmigheid heeft mij verstoten, mij neergedrukt, mij troost ontzegd. Gij doet op mij uw oordeel komen als onweerstaanbare waterstromen. Benoemd u Psalm 88 vers 3 en 4. gemeente, vanmorgen staan we stil bij Job, het derde hoofdstuk, het eerste vers. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. We willen stilstaan bij Jobs vervloeking. Ten eerste de oorzaak van de vervloeking. Ten tweede de inhoud van de vervloeking. En ten derde de bewaring in de vervloeking. We noemden u ten eerste de oorzaak, ten tweede de inhoud en ten derde de bewaring. In de eerste overdenking hebben we stilgestaan bij Job 1 en bij Job 2. We overdachten hoe de Heere deze man typeert. Wie was Job? We lezen het in vers 1 van Job 1. En dezelfde man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Vervolgens gebeurden er verschrikkelijke dingen. In de hemel vond een wonderlijk tafereel plaats. De duivel kwam voor Gods troon. Hij kreeg de ruimte om Job te benauwen, om hem te verzoeken. De duivel had één doel, hij wilde Job van zijn God wegtrekken. Hij probeerde Job zijn God te laten vervloeken. Hij deed er alles aan om hem zijn God vaarwel te zeggen. Hij wilde dat Job zou zeggen, ik wil niets meer met die God te maken hebben. De duivel zei tegen God, is het om niet dat Job God vreest? Met andere woorden, dat Job u dient is begrijpelijk. Hij heeft veel van u ontvangen. Dan is het niet moeilijk om God te dienen. De duivel kreeg daarna de ruimte om Job al zijn bezittingen af te nemen, maar Job mocht staande blijven door het geloof in de kracht van God om Jezus wil. Vervolgens werd Job getroffen in zijn lichaam, want de duivel dacht als je iemand raakt in zijn gezondheid en zijn lichaam gaat neigen naar het graf, dan wordt het wel anders. Hij kreeg van God ook de ruimte om Job te treffen in zijn lichaam. Alleen mocht hij hem niet laten sterven. We hebben over het vreselijke beeld van Jobs ziekte gehoord. Wat was dat afschuwelijk? De duivel heeft hem echt op de rand van het graf gebracht. Hij leed erge pijn en had angstdromen. Job werd gekweld door allerlei zaken die zijn lichaam sloopten. Verschrikkelijk. En dan toch dat geloof. De Heere heeft gegeven. En de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Maar dan komt er een neergang in het leven van Job. Hij is niet blijven staan op de hoogte van het geloof. Job, die zo dicht bij het altaar mocht leven, die zijn kinderen samenriep rondom het altaar en hun de ene bron van zalig worden heeft aangewezen, de enige verzoening van alle zonden, het bloed van Jezus Christus. Hij heeft een offer voor elk van zijn kinderen gebracht. Dat was zijn leven. Wat een wonder. Hij leefde bij het altaar en hij leefde vanuit het altaar. Van daaruit mocht hij ook het geloof oefenen en staande blijven. En toch, we lezen dat hij met zijn lippen niet zondigde. Dat is anders dan dat we lezen in het voorgaande hoofdstuk. In hoofdstuk 1 vers 22 lezen we, in dit alles zondigde Job niet. Hij zondigde dus totaal niet. Niet met zijn lippen en niet met zijn hart. Maar bij de verzoeking naar het lichaam zondigt Job met zijn lippen niet. Maar in zijn hart wordt het al anders. Gaat de duivel het dan toch winnen? Moeten we dan aan het eind van hoofdstuk 3 zeggen, helaas, de duivel heeft toch de overwinning behaald? Nee, want Job zal zijn God niet vloeken. Hij zal vast blijven houden aan zijn God, ook in deze onmogelijke weg. De duivel blijkt de grote verliezer. Waarom? Het offer op het altaar wees heen naar de gezegende Christus, die de kop van Satan zou vermorselen. Omdat de gezegende Christus van het altaar de kop van Satan zou vermorzelen. Hij staat erboven. Hij waakt over Job. Dat zullen we horen in de derde gedachte. Het gerucht verspreidde zich. U moet zich dat eens indenken. Er staat, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. Iedereen wist in die dagen hoe rijk Job was, hoeveel vee hij had en hoeveel knechten. Iedereen wist hoe Job leefde. Er zijn natuurlijk ook in die tijd mensen geweest die jaloers waren. Ze hadden gezegd, moet je die zien hoe die man leeft. Wat een rijkdom, wat een schatten. Nu zeggen ze, daar zit hij dan in die nameloze armoede en met een ziek lichaam. Dat praatje is als een lopend vuurtje door zijn omgeving gegaan. Heb je het gehoord van Job? Hij heeft geen vee meer. Zijn knechten zijn er niet meer. Zijn kinderen zijn omgekomen en zijn vrouw, die is ook in opstand gekomen tegen hem. Die begrijpt het ook allemaal niet, want zij moet dat ook allemaal maar meemaken. Het gerucht van het diepe lijden verspreiden zich. Hoe gaan mensen reageren? Dat is een vraag, ook vandaag. Hoe reageren wij op het lijden van een ander? Helemaal aan het eind van het boek Job lezen we dat zijn familie komt. Weet u wanneer dat is? Als Job alles terug heeft gekregen. Ja, dan komt plotseling die familie weer opdraven. Mooie familie was dat. Eigenlijk zouden we hier aan het eind van hoofdstuk 2 moeten lezen dat zijn familie kwam om hem te troosten en te ondersteunen. Maar ja, er viel niets meer te halen bij Job. Wat moet je eigenlijk tegen zo iemand zeggen? Dat is moeilijk in zulke omstandigheden. Daarom zijn ze maar weggebleven. Straks kunnen ze wel weer mee feest vieren, maar nu zien we de familieleden niet. Hoe gaan wij om met de lijdende mens in onze omgeving? U zegt, het is moeilijk om naar iemand toe te gaan die heel ernstig ziek is. Dat is waar. Dat is ook moeilijk. Dat doe je niet zomaar even. Maar laten we vervolgens niets van u horen. Kunnen wij nog omgaan met het lijden van onze medemens in andere delen van de wereld? Of laten we dat maar langs ons heen gaan en zeggen we, dat is nu eenmaal zo, zij zijn arm en wij hebben het nu eenmaal goed? Of heeft dat nou ergens een plaats in ons denken? En in het bijzonder, heeft dat nog een plaats in onze gebeden, jongeren? Beseffen jullie wel dat in welke tijd wij leven? Ik bedoel dat in positieve zin. Besef jij wat wij allemaal nog mogen hebben? Dat is ongelooflijk veel. Dat je hier in Nederland leeft en dat wij zoveel mogen hebben, sta jij en staat u daar nog bij stil? Denkt u er wel eens aan dat wanneer u hier op een vliegtuig stapt en u vliegt een aantal uren, dat u in een rampgebied komt waar mensen omkomen in hun lijden? Heus, dat is helemaal niet zo ver hier vandaan. Hoe gaan wij om met de lijdende mens? O, het moet op zijn minst een plaats hebben in onze gebeden. En als wij de middelen hebben, ondersteunen en helpen wij die mensen dan ook waar we kunnen. Aan de andere kant mogen we ook zeggen dat over het algemeen het medeleven in onze gemeenten groot mag zijn. Dat mag ook gezegd worden, als er zorgen zijn, valt het altijd weer op hoeveel kaarten er worden gestuurd. Met zomaar een enkel regeltje, dat doet goed. Dat ervaren de mensen die in grote zorgen zijn ook. Ze voelen dat er mensen zijn die met hen meevoelen en meedenken. Laat dat zomaar onder ons mogen blijven. Laten we daarin maar de goedheid van de Heere zien dat dit zo mag zijn. Draagt elkaar vooral in de gebeden. De familie van Job liet de zaak maar voor wat het was. Ze wisten er niet mee om te gaan. Maar dan lezen we, als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij, ieder uit zijn plaats. U zegt, daar heeft Job toch helemaal geen steun van gehad. U moet eens luisteren wat ze straks allemaal gaan zeggen. Het lijden van Job is erdoor verzwaard. Die vrienden hadden ook beter weg kunnen blijven. Nee, zijn vrienden komen. Ze hebben ook geen antwoord gehad op het lijden van Job. Straks zitten zij ook diep verslagen bij als ze hun vriend zien. Maar hij is hun vriend en ze komen. Dat is echte vriendschap. Hoe kan dat? Hoe kwam dat? Wel, deze mensen kenden Job in zijn rijkdommen, maar ze kenden hem ook in zijn godsvrezen. En dat heeft de vrienden geraakt. Want zijn vrienden waren geen mensen die niets van God en zijn dienst afwisten. Het waren drie Godvrezende vrienden. Werkelijk? Jazeker. Dat kunnen we opmerken uit hun spreken. Hoewel zij op dat moment verkeerde woorden spraken, waren het toch mensen die de Heere vreesden. Ze waren aan Job verbonden als een vriend in de Heere. Dat is echte vriendschap. Dan weet je ook niet altijd wat je tegen elkaar moet zeggen. Maar dan zoek je elkaar wel op en dan draag je elkaar wel op in de gebeden. Jonge mensen, misschien zullen jullie over vriendschap veel nadenken. De groep en je vriendenkring is voor jullie belangrijk. Maar wat geeft nu eigenlijk een hechte band? Met elkaar feest vieren? Nee, dat is maar voor even en het gaat voorbij. Daarna gaat het leven beginnen en krijg je het druk en dan gaan al die oppervlakkige vriendschappen voorbij. Dat verwatert, want je hebt er geen tijd meer voor. En wat houd je dan voor vriendschap over? Of in het zoeken van een echte vriend en vriendin, waar kijk je dan naar? Ben je dan net als de vrienden van Job? Zoek je een vriendschap vanwege de godsvrezen? Wat geeft dat een band als je een ander mag ontmoeten die teer omgaat met het woord van de Heere? En als dat in jouw leven ook zo mag zijn, dat bindt echt aan elkaar. Die banden kunnen wel wat rekken, maar echt, die breken niet zo vlug. En het brengt nauwer naar elkaar toe. Dat is echte vriendschap. We kunnen veel van de vrienden van Job zeggen, maar terwijl iedereen wegbleef, kwamen zij, Elifas, de Temaniet, Bildad, de Suhiet en Zofar, de Naamatiet. Zij kenden de Heere. Als ze Job zien, lezen we in hoofdstuk 2 vers 12. En toen ze hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij een ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofd naar de hemel. Ze kenden Job niet. Hij had zo'n geteisterd lichaam. Ze waren er verslagen van. Ze scheurden hun kleding en wierpen as op hun hoofd, een teken van diep verdriet en rouw. Ze hadden intens medelijden met hem. Wat heeft dat Job goed gedaan? Dat kan niet anders. Dat eerste zwijgen, het heeft goed gedaan. Dat hij de tranen zag in de ogen van zijn vrienden. Dat het hun zo raakte, dat hun lieve vriend zo getroffen was. Het heeft Job wat gedaan. Nee, die vrienden zijn niet gelijk gaan praten. Ze hebben niet gezegd, Job, we denken dit en menen dat. En dit moet gedaan worden. Misschien krijg je de rijkdom wel terug. Nee, niets van dat alles. Ze zwijgen. Dat zwijgen krijgt wel een bepaald karakter, dat zullen we straks horen. Maar dat zwijgen is in het begin niet verkeerd geweest. Zult u dat onthouden als u iemand opzoekt in grote zorg en nood? Als u iemand bezoekt die zoveel vraagtekens heeft in het leven, zult u hem of haar dan opzoeken en niet zeggen, zou je dit niet eens proberen? Heb je daaraan gedacht? Misschien kan dit of dat je ook nog wel helpen. Echt, ik geloof heus dat het nog een keer beter met je zal worden. En maar praten. Daar is een mens in nood niet zoveel mee geholpen. Wie denkt u dat er het meest zal nagedacht hebben over zijn zorgen? Wie zal het meest nagedacht hebben over oplossingen? Dat is de persoon zelf die in nood is. Die is bij dagen en bij nachten bezig om oplossingen te bedenken en om zo op al die vraagtekens in het leven een antwoord te krijgen. En dan stapt er even iemand binnen uit de drukte van het leven. Die zal dan even een antwoord aanleveren. Dat gelooft u toch zeker ook niet dat dit kan. Een mens kan door zijn spreken wel eens iemand helpen. Maar laat dit dan zeer bescheiden gebeuren en in biddend opzien tot de Heere. Het is niet zo slecht als je eens een poosje zwijgend bij iemand zit. Als degene die lijdt eens een traan mag zien in de ogen van een vriend of vriendin. Dat doet goed. U zegt, ja, maar daar is iemand toch niet echt mee geholpen? Job was daar toch ook niet mee getroost? Trouwens, zijn ziekte bleef hetzelfde. Zijn angstdromen bleven hetzelfde. Ja, en toch moet het hem goed hebben gedaan. Dat duurt een dag. Een dag duurt lang. Daar zitten de vrienden, ze zitten bij hem. Op de ashoop. Job kreunt. 10 minuten zwijgen is al lang. Eén dag. Eén dag niets zeggen. Dat is erg lang. De vrienden zien dat Jobs huid opengebarsten is. Ze zien zijn dikke benen. Zijn magere armen. Ze horen zijn zuchten. Ze zeggen de hele dag niets. Op een gegeven moment krijgt het iets benauwends. En dan een tweede dag zwijgen. Een derde dag zwijgen. We lezen in hoofdstuk 2 vers 13. Alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem 1 woord. U zegt dat is een teken dat die mensen er echt geen raad mee wisten. Dat mogen dan zo zijn, maar er is ook nog iets anders. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt ter vertroosting. Hier zitten 3 vrienden die God vrezen, maar we horen geen enkele heenwijzing naar de almachtige God die alleen helpen en troosten kan. We horen geen enkele ondersteunende opmerking in dit smartelijke lijden. Als die vrienden straks gaan spreken, dan doen ze dat heel trefzeker. Dan hoeven ze er geen seconde over na te denken wat zij moeten zeggen. Ze hebben hun verhaal helemaal klaar. Wanneer heeft dat verhaal zich dan ontwikkeld? Tijdens die 7 dagen. Toen zijn ze aan het denken gegaan. We kunnen uit hun spreken opmerken wat er in hun gedachten is opgekomen. Een van de zaken die ze bedacht hebben is dit. Job moet wel vreselijk tegen God gezondigd hebben. Anders doet God hem dit niet aan. Ze zeggen dat nog niet tijdens die 7 dagen. Maar deze gedachten ontwikkelen zich wel. U weet hoe mensen dan met elkaar omgaan. Geloof maar dat ze op de 2e, de 3e. En de 4e dag elkaar hebben aangekeken. Elifas richting Zofar. Misschien heeft hij wel voorzichtig met zijn hoofd geknikt. Begrijp jij het ook al? Bildad heeft dezelfde gedachte. Ook hij zegt natuurlijk niets. Ze kijken elkaar alleen maar veelbetekenend aan. En zwijgen vervolgens. Job heeft het wel gevoeld in die 7 dagen. Als hij lette op hun ogen. Nee. Die traan ging er langzamerhand uit weg en er kwam een blik van, wij begrijpen het. Vreselijk man, dat je toch zo ver gekomen bent. En dat heeft Job als het ware dol gemaakt. Die spanning ging uitwendig zo oplopen, die stilte duurde 7 dagen en 7 nachten. Lang, uiteindelijk voelde Job geen troost bij de vrienden vandaan, maar werden de vrienden een ondraaglijke last voor hem. Dan kijkt Job om zich heen. Ja, nu zal hij wel naar boven kijken en zeggen, mijn beste vrienden, mijn zaligmaker, hij leeft. Als jullie me dan niet kunnen helpen, dan heb ik toch een levende God in de hemel. De naam des Heren zij geloofd. Maar Job kijkt niet naar boven, hij kijkt op de omstandigheden. En wat ziet hij dan? Hij ziet zijn lichaam dat zo ziek is. Als hij om zich heen kijkt, ziet hij niets meer van zijn kudden. Kijkt hij nog eens, dan ziet hij een vrouw die zich in vijandschap tegen hem keert. Kijkt hij naar zijn vrienden, dan ziet hij onbegrip. En dan begint het van binnen bij Job te kolken van woede. Dan gaan zijn lippen open en volgt er een vervloeking. We gaan naar onze 2e gedachte, de inhoud van die vervloeking. De inhoud lezen we in Job 3. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. dan zijn we op het dieptepunt in het leven van Job. We lezen in vers 3, de dag verga waarin ik geboren ben en de nacht waarin men zeide een knechtje is ontvangen. Het is een blijde dag voor de ouders van Job in de tent van de ouders, zo stellen we het ons voor. Job is net geboren, wat een blijdschap. De spanning van de 9 maanden is een ogenblik weggevallen, wat een wonder, ouders. Als u dat mag kennen en beleven, daar ligt het kind met een levensweg nog voor zich. Wat een vreugdevolle dag op Gods tijd geboren. Dit is een kind dat geleid zal worden naar Gods raad. Het is zelfs een kind dat tot Gods lof op aarde gesteld zal worden. Maar in ons teksthoofdstuk roept Job uit, waarom is dat eigenlijk gebeurd? Dat had nooit mogen gebeuren. Was ik maar nooit geboren geweest, dan had ik nooit geleefd en had ik deze ellende niet meegemaakt. Misschien zijn er wel mensen onder ons die dit begrijpen, die omstandigheden in hun leven kennen of gekend hebben, waarin ze ook wel eens hebben gezegd, was ik maar nooit geboren. Nee, dat zegt iemand niet zo vlug. Soms wordt dat gedaan om de ander te laten schrikken, maar dan is hij nog niet op het dieptepunt waar Job is gekomen. Er zijn mensen die daar wel komen. Ze weten het echt niet meer. Voor hen is het leven zo donker geworden dat ze zeggen, waarom ben ik eigenlijk geboren? Dat had niet moeten gebeuren. Waarom ben ik eigenlijk op de aarde? Wat is de zin van mijn leven? Misschien zou u zeggen tegen Job, ja maar Job, u hebt toch een mooie tijd gehad in uw leven? Dan zou Job u antwoorden, dat is waar. Maar als u ziet in welke omstandigheden ik nu verkeer, was ik maar nooit geboren geweest. Mocht Job dat zeggen? Nee, er kan veel begrip zijn voor de omstandigheden. Die moeten we even niet proberen op te lossen en wegpraten. Nee, de omstandigheden kunnen diep en donker zijn, ze kunnen onoplosbaar zijn, maar wat Job zei, dat mag u niet zeggen. Weet u waarom niet? Omdat u het dan niet eens bent met de raad van God. Want God heeft in zijn raad bepaald wanneer u of jij geboren zou worden. Hij heeft bepaald hoe het leven zijn voortgang mocht vinden, in welke omstandigheden dan ook. En als wij dan zeggen, was ik maar nooit geboren, dan is dat een aanslag op Gods raad. Dan zeggen wij daarmee, God doet het niet goed. Hij heeft het nooit goed gedaan in mijn leven. Dan gaat onze vuist naar boven. En dat mag niet, dat is God onterend. Weet u wat in zulke omstandigheden de beste plaats is? En ik bedoel dat niet gemakkelijk hoor. De beste plaats is naar boven zien en dan rust vinden. Ja, dat kan. Rust vinden in de raad van God. In het diepe besef, de Heere weet alle dingen. Ook in deze omstandigheden, voor mij is zoveel verborgen. Ik weet niet hoe er nog hulp kan zijn, maar God is God. Hij is de Almachtige. Hoort u dat? In uw omstandigheden, hoor jij dat? In jouw moeilijkheden, Hij is de Almachtige. En als Hij dan in een donkere weg leidt, bedel dan maar dat u Hem daarin mag overhouden. Als dat gebeuren mag, kunnen de omstandigheden onveranderd blijven. Maar dan krijgt u er toch iets bij in uw hart. Dan krijgt God de hoogste plaats in uw hart. Dan gaat u gevoelen, die God denkt aan mij. Dan heb je genoeg hoor. Dan heb je eeuwig genoeg. Job vloekt wel zijn geboortedag, maar vervloekt God niet. Hij gaat zijn geboortedag omschrijven als een dag van wolken en donkerheid. En dat de morgensterren van de hoop niet opgaan over zijn gedenkdag. Laat die gedenkdag, mijn geboortedag, maar weggevaagd worden uit het gedenkboek. Dan gaat Job grote en sterke uitdrukkingen gebruiken om zijn geboortedag maar weg te denken. Zoals dat was in die tijd met de magiërs, die deden dat ook. Zij verwierpen hun geboortedag en gingen er hun eigen goddeloze gedachten voor in de plaats stellen. Job vervalt zelfs in bijgeloof. Hij komt in versen 13 tot en met 19 zelfs tot een loflied op de dood. We lezen in vers 13, want nu zou ik nederliggen en stil zijn. Ik zou slapen, dat zou voor mij rust wezen. Het is een loflied op de dood. Hij vindt dat het begin van zijn leven er nooit had mogen zijn. Maar dat is gebeurd, denkt Job. En het einde van het leven gaat toch een keer komen. En dan gaat hij op een menselijke wijze verheerlijken. Hoor het maar in vers 17, daar houden de bozen op van beroering. En daar rusten de vermoeiden van kracht. Hij bedoelt dan in het graf. In vers 18 gaat hij verder en zegt, daar zijn de gebondenen tezamen in rust. Zij horen de stem des drijvers niet. Deze teksten worden wel eens in positieve zin aangehaald als het gaat over de rust die overblijft voor het volk van God. De stem van de drijver zullen zij niet meer horen en de zonde is voor eeuwig weg. Dat ze werkelijk mogen rusten op hun slaapsteden omdat Christus hun is voorgegaan in het graf. Maar zo mogen wij die teksten toch niet gebruiken. Deze woorden zijn uitgesproken in vijandschap en opstand over de weg die Job moet gaan. Hij zegt daarmee, rust, 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 daarnaar verlang ik. Wat is er toch aan de hand met Job? U zegt, dit is een diep geestelijk lijden, ja, enerzijds. Maar als we dit zo lezen, merken we dat het ook een psychisch lijden is geweest. Hij verlangt hier naar de dood. Een kind van God kan zo ver komen wat zijn ziel betreft, geestelijk, maar ook psychisch. Waar had de duivel immers ruimte voor gekregen? Hij mocht Job treffen in zijn lichaam en ook in zijn geest, als hij hem maar niet liet sterven. En nu heeft de duivel hem niet alleen zeer zwaar getroffen in zijn lichaam, maar ook zeer zwaar in zijn geest, in zijn psyche. Die uitroepen die we hier lezen, in het verheerlijken van de dood, dat is ook een zwaar psychisch lijden geweest. Misschien zijn er wel mensen die dat begrijpen, niet alleen wat hun geboortedag betreft, maar ook wat de dood betreft. Hoort u dat er zelfs een verlangen naar de dood kan zijn in het leven van een kind van God? Zo ver weggezonken. Al die omstandigheden, Job kan er niet meer tegenop. En dan die vrienden, dat brengt hem in zulke grote raadsels dat hij volkomen in de war raakt. Zijn dieptepunt is ook een dieptepunt van psychisch lijden geweest. De vorst der duisternis heeft Job daarin aangegrepen op een ontzaglijke wijze. De vorst der duisternis is de dood voor Jobs ogen gaan uitschilderen alsof de dood iets moois is. Stel dat Job op die gedachte ingaat en dat hij zo vanuit zichzelf naar de dood toe gaat, dan weet de duivel het. Dan zweert hij daarmee God van het leven af. Dan heeft de duivel toch zijn doel bereikt. Hij lijkt het bijna te bereiken. Hij krijgt Job in ieder geval zo ver dat hij de dood gaat verheerlijken. Wat zal de duivel op Job hebben gelet? Zou Job werkelijk zo ver gaan? Bijna heeft hij zijn doel bereikt. Maar God leeft. Hij is de God van het leven. Niet alleen wat het uitwendige leven betreft in zijn zorg, in de leidingen van zijn voorzienigheid, maar hij is ook de God die kan zorgen voor uw gehele leven, geestelijk en psychisch. Er is een levensvorst die het heeft uitgeroepen, ik ben de opstanding en het leven. Als de Heere dit in het hart verklaart, valt de dood weg. Volkomen weg. Dan blijft het leven in Christus over. Denk daar maar eens over na. Dat is een leven met God, een dierbaar leven om door de levensvorst geleid te mogen worden. De Heere geeft er iets van in moeilijke wegen, in onmogelijke wegen. Het zien op de levende God neemt de aangrijpende gedachte om het leven in eigen hand te nemen weg. Als God erin meekomt met de bediening van zijn geest, dan is er geen rusten in de dood, maar een rusten in God. Dat is het leven. Job noemt nog wel de naam van God, maar hij zegt niet meer mijn God. Vanaf vers 20 komt hij tot een aanklacht tegen God. Waarom geeft hij de ellendige het licht en het leven de bitterlijk bedroefde van gemoed? Het zijn allemaal waarom vragen. Job komt eigenlijk tot de conclusie dat God hem dit allemaal aandoet. U zegt misschien, maar Job, dat denkt u toch niet? Maar Job trekt die conclusie wel, dat God hem dit allemaal aandoet. God treft hem zo. Ja, maar Job, u zit er helemaal naast. De Satan zit erachter. U weet niet wat er allemaal gebeurd is toen de Satan voor God stond. En welke ruimte God hem gegeven heeft. Job weet het inderdaad allemaal niet. Hij is blind voor al die achtergronden. Dat ziet hij niet. Weet u wat hij ook niet weet? Dat weten wij wel. Dat hij straks alles terug zal krijgen. Dat hij in het uitwendige weer een rijk man zal zijn. Dat God voor hem zal zorgen in allerlei opzichten. En dat hij de God van het leven uiteindelijk weer mag ontmoeten. En daar al zijn houvast en sterkte in mag krijgen. Dat weet Job allemaal niet. Er is zoveel verborgen in het leven van Job. Hij gaat zelf nadenken. Hij zoekt zelf naar een oorzaak en dan wijst hij God aan. Wat kan er ook veel verborgen zijn in ons leven? In de wegen die wij moeten gaan, waar wij zo blind in zijn. We begrijpen niet waartoe dingen gebeuren. Dat zien we dan niet. Ook de vrienden van Job wisten niet wat er zich in de hemel had afgespeeld. Job wist het ook niet. Dan hoor ik de kerk klagen. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Helemaal niet. God weet het wel. Nee, uw recht gaat niet aan uw God voorbij. U zit ernaast. Want God weet van alle dingen die er in het leven omgaat. God kent met eerbied gesproken ook alle achtergronden en het waarom en het waartoe. Dat kan voor ons wel verborgen zijn, maar voor de Heere niet. Er kunnen inktzwarte bladzijden zijn in uw levensboek als u terugdenkt. Dan denkt u bij uzelf, waarom is dat toen gebeurd? Het kan al wel vele jaren geleden zijn. En dat u daar nog steeds geen zicht op hebt en zich nog afvraagt, waarom is dat toch gebeurd in mijn leven? Het blijft een zwarte bladzijde. Er zijn wel wat andere bladzijden bijgekomen. De bladzijden van uw levensboek zijn wel verder omgeslagen, maar die zwarte bladzijde blijft. U blijft nu afvragen, waarom is dat toch gebeurd? Wat heeft het in mijn leven nagelaten? U weet het niet. Er kunnen zaken zijn die de Heere verborgen houdt en waar u nooit licht over zult krijgen. Laat het niet in vijandschap vallen of in opstand. Maar ik hoop dat u mag zeggen, Heere, u weet alle dingen. U kent ook alle waaroms en ook alle waartoes. Het waarom weten we in algemene zin wel, het lijden overkomt ons als gevolg van de zonde. Maar waarom moest dit nu in mijn leven gebeuren? Wat heeft het nagelaten in mijn leven? Wat een vragen kan dat geven? De Heere kan er ook op zijn tijd licht over geven. Zomaar, plotseling, onverwacht. Dan zegt de Heere daarom. Daarom die zwarte bladzijde en daarom die andere zwarte bladzijde. Ik heb u geleid en ik zal u leiden tot in eeuwigheid. O, de Heere, geven er maar iets van in ons leven. We gaan naar onze derde gedachte, de bewaring in de vervloeking. Maar laten we eerst zingen opnieuw uit Psalm 88 en nu vers 7. Zult gij aan doden wonderen doen? Zult gij overledenen doen verrijzen, om hier uw grote naam te prijzen? Zal het graf uw wijze raad bevroen, zal daar uw goedheid zich verspreiden? Zal het woest verderf uw trouw verbreiden? We doen nu Psalm 88, het 7e vers. derde gedachte de bewaring in de vervloeking. We horen Job klagen in vers 25. Want ik vreesde een vreze en zij is mij aangekomen. En wat ik schroomde is mij overkomen. Wat bedoelt hij daarmee? Bedoelde hij, ik had het altijd wel gedacht dat het een keer niet goed zou gaan in mijn leven. Ik vreesde altijd al toen ik zo'n voorspoed had en zo rijk was, dat het een keer verkeerd zou gaan. Nee, dat bedoelt Job niet. Weet u wat hij zegt tegen de Heere dit? Heere, nu heb ik u zo intens gevreesd en gediend. Dat hebt u toch gezien? U weet toch wat mijn leven was? Sprak hij dan als hij dat als hoogmoedig mens uit? Nee, want de Heere zei zelf dat Job oprecht en godvrezend en wijkend van het kwaad was. Nu zegt Job, Heere, u hebt mij gezien. U zag wat mijn leven was. Maar nu begrijp ik er niets meer van, Heere. Er is erge beroering gekomen. Heere, ik begrijp het niet. Wat een diepte. Wat is Job ver van zijn plaats. En toch wordt Job vastgehouden. Toch wordt hij bewaard. Toch houdt de Heere hem zo vast dat Job zijn God niet vervloekt. Daar was het de duivel wel om te doen. We lezen ook niet meer dat de duivel nog ergens ter sprake komt in het boek Job. De duivel is van het toneel verdwenen. Hij heeft een geweldige nederlaag geleden. Hij heeft zeer nauwkeurig toegezien. Aan het eind van hoofdstuk 3 of het moment zou komen dat Job zijn God ging vervloeken. Job zegt, Heere, ik begrijp het niet, maar hij vloekt God niet. Hij neemt geen afscheid van zijn God. De duivel verliest. Hoe dat kan? Misschien zegt u, kennelijk had Job nog een kruimeltje geloof over in zijn leven. Nu geloof daar maar niets van. Want als het bij Job vandaan had moeten komen in deze omstandigheden, dan was het voor eeuwig kwijt geweest. Het eerste wat Job zou doen is God vloeken. Als het bij ons vandaan moet komen in bepaalde omstandigheden, is het een verloren zaak. Als God ons los zou laten in het uitwendige leven, zijn we tot alles in staat. Ook dan is het goedheid van de Heere als Hij ons nog vasthoudt. Maar bij Job gaat dat vasthouden verder, bij God vandaan, in zijn gunst, ook in de diepste nood. Wat is Jobs diepste nood? Dat hij zo ziek was, dat hij psychisch zo moest lijden, dat hij zulke grote levensvragen heeft? Nee, we proeven door alles heen dat Job zijn God kwijt is, de God in wie hij eenmaal zijn sterkte heeft gevonden in goede dagen. Die God in wie hij zijn sterkte heeft gevonden toen die slagen vielen. Toen heeft hij toch de naam des Heren groot gemaakt. En die God is hij nu kwijt. Job ziet die God niet. Hij ervaart hem niet. Het is allemaal donker. En toch is daar die verborgen hand van God die Job vasthoudt. Die bewaring van Gods kerk om Christus wil. Job kon uit zichzelf niet bij het altaar komen waar hij zo vaak met zijn kinderen was geweest waarbij hij geleefd had. Maar het altaar van Jezus Christus komt nu naar hem toe. Het wordt hier waar, die in de kracht van God worden bewaard om Christus wil. Hij is in de verzoeking geweest, daarom houdt God zijn eigen werk vast. Daar spreken onze Dordtse leerregels over in hoofdstuk 5. Over de bewaring van Gods kerk. We lezen u een klein stukje uit artikel 8. Alzo verkrijgen zij dan dit, dat ze dat vasthouden, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods. Dat zij nog ganselijk van het geloof uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan. Het welk zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, makkelijk zou kunnen gebeuren, maar ook ongetwijfeld geschieden gebeuren zou. Als het van Job zou afhangen, zou hij vallen en voor eeuwig van zijn God afvallen. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet gebeuren, dat afvallen, omdat, Hij zijn raad niet verandert. Wat een wonder, zelfs in deze omstandigheden. Omdat God zijn belofte niet verbreekt, God houdt zijn woord gestand. Hij zal zijn woord vervullen, zelfs in zo'n weg. Nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt worden. Dat altaar blijft onwankelbaar staan. Er blijft voor Job een voorbidder in de hemel. Hoe zalig is het volk dat die voorbidder kennen mag. Nog de verzegeling van de Heilige Geest verijdeld of vernietigd kan worden. Weet u waar het vast ligt? In de drie enige God. Die laat Job niet los. Ja, maar Job heeft het toch verzondigd. En er ligt intussen toch een hemelhoge schuld. Jawel, maar om Jezus wil zal God gedenken. Hij houdt zijn werk vast. Begrijpt u dat als u buiten het werk van God bent, u het allemaal alleen moet doen, ook met de zwarte bladzijde van uw levensboek, maar als we die God mogen kennen, al in het beginsel, dan zal God zorgen. Dan moet u hier Gods raad wel uitdienen in de verschillende wegen, maar hij houdt vast. Hij zal nooit begeven en nooit verlaten. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, dan hebben we zo met elkaar Psalm 88 bezongen. En dan komt na Psalm 88 het 89ste psalm. Waarin de psalmdichter begint. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheem. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reden. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Heren, dat heeft Job ook ervaren. Toen hij daar zat op de puinhoop van zijn leven. Alles afgenomen. Vrienden die tot hem kwamen, maar die niets zeiden. Hij moest het ervaren. Van alles verlaten. Maar hij mag reeds eeuwig juichen voor uw troon. Omdat u hem heeft vastgehouden. En hij mag de ervaring zal eeuwig zingen. Heere, dat het ook voor ons mag gelden. In het strijdperk van dit leven. Wilt u dan toch geven dat ook deze preek van vanmorgen aan ons aller hart geheiligd mag worden. Ook aan de harten van hen die worstelen met psychisch lijden. Ook onder ons, Heere, zijn er die daarmee bezet zijn. Die waarom vragen zo kennen, die zwarte bladzijden in hun leven zo ervaren, die met vragen rondlopen, waarom leef ik? Heren, dat ze het dan ook mogen ervaren, dat de psalmdichter dat ook heeft gezegd, ik zal eeuwig zingen van uw goede tierenheem. Wilt u dan geven, Heren, dat we ook wij allen om onze leden in moeite en zorg mogen staan. Dat we hen niet zullen vergeten. Ook mevrouw Teeseling niet, die in een verzorgingshuis is, Heren, wellicht luisterde ze vanmorgen mee. U weet hoe het in haar hart gelegerd is. En als ze het dan met haar mond niet kan zeggen, Heren, geef dan dat ze het mag uitdragen door middel van de hand die nog kracht heeft, die de oogopslag. En Heere, u weet van haar af, wilt u haar nabij zijn? Wilt u zo voor ons zorgen, Heere, dat ons geloof in u gegrond mag zijn? Dat is een waar geloof en daar zal het dan ook vanavond weer over gaan, Wat is een waar geloven, stellig weten en een vast vertrouwen. Heren, wilt u ons dat geven uit genade alleen? Zegen daartoe ook dominee Zondag als hij vanavond in ons midden voorgaat. Heren, dat ook hij de bazuin van Sion aan zijn lippen mag zetten. Wilt u geven, heren, dat ook uw woord kracht mag doen in ons leven. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen, hoort u ons om Jezus wil. Amen. Opnieuw zingen wij Psalm 88 en daarvan het 11e vers. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden, zodat mijn ziel, hoe ze ook moet strijden, bij niemand hulp of bijstand vindt. Ik zoek hen vergeefs, ik moet eenzaam wenen, al mijn bekenden zijn verdwenen. Psalm 88, het 11e vers. Met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.